Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos. Het kabinet moet nog flink aan de bak om de pijn van de lockdown te verzachten. Voor de persconferentie van morgenavond maakt premier Rutte een plan om de zwaarst getroffen sectoren tegemoet te komen. Want het is vrijwel zeker dat de strenge coronamaatregelen met nog 3 weken worden verlengd. Politiek verslaggever Tobias den Hartog. Scholen, niet-essentiële winkels, musea, bibliotheken, blijven die dus allemaal dicht?
Ja, eigenlijk blijft alles zoals het de afgelopen weken was. De lockdown die sinds half december van kracht is, die wordt eigenlijk 1-op-1 verlengd. Er is nog een klein beetje hoop voor basisscholen. Het OMT is gevraagd om te kijken naar die Britse mutatie van het coronavirus, die veel besmettelijker zou zijn en zich ook onder kinderen zou verspreiden. Nou is nog niet alle informatie daarover was binnen. Dus het OMT is gevraagd van, zoek dit of dat nog uit. Wat weten we niet precies, maar we weten wel dat er om meer informatie is gevraagd. En blijkbaar heeft het kabinet met wat ze nu weten een klein beetje hoop dat die basisscholen misschien eerder open zouden kunnen dan 9 februari. De dag tot wanneer de verlenging nu gaat gelden.
Ja, maar of dat dan gelijk al misschien 19 januari is of 31 januari, dat is nog totaal niet bekend. Ja.
Nee. Gisteren werd me wel gezegd dat 19 januari wellicht nog te vroeg komt. Maar wellicht dat er kort daarna wel iets mogelijk is. Maar dat hangt dus nog heel erg af van dat OMT-advies.
En de lockdown is dan voor 3 weken of is het misschien eigenlijk nog langer?
Nou ja, voor in ieder geval 3 weken hoorden we gisteren. Ik ga er wel een klein beetje van uit dat je dan weer tegen het einde van die 3 weken, een week van tevoren, als dat afloopt. Dus denk aan 2 februari dan ongeveer, dat er weer een persconferentie zal zijn waarin gezegd wordt wat er na 9 februari gaat gebeuren. Het blijft onzeker. Hè? Het kabinet had ook meer verwacht van de huidige lockdown, dat meer effect zou hebben op het aantal besmettingen. Maar ja, dat valt gewoon tegen. Mensen lijken er toch een beetje omheen te leven. Toch weer vaak naar kantoor te gaan. Toch meer mensen thuis te bezoeken. Dat is althans de indruk van het OMT en het kabinet.
Ja.
Dus voor hen is het ook nog tamelijk onzeker.
En vorige week is Nederland natuurlijk begonnen met vaccineren. Is het effect daarvan dan nog niet voor het einde van de maand terug te zien in de besmettingscijfers?
Nee, verder van. Volgens mij zitten we vanmorgen op 31.000 vaccinaties, geloof ik. En dan gaat het echt om verplegend personeel. Dus voordat je echt effect hebt van het vaccineren, moet je echt wel in veel hogere aantallen denken. Hè? Bij 70% geloof ik ga je richting groepsimmuniteit. Nou, daar zitten we echt nog heel erg ver vandaan. Dus dat effect dat is echt nog maanden weg.
Ja, nou is Mark Rutte met het kabinet bezig de zwaarst getroffen sectoren tegemoet te komen. Nog extra tegemoet te komen. Hoe gaan ze dat doen?
Ja, dat is wel iets wat kijk, er wordt altijd wel bewust gelekt, hè, over de maatregelen die eraan zitten te komen. En dit is er wel echt eentje die ze heel graag naar buiten wilden hebben. Kijk, ondernemers hebben gezegd, ook horecaondernemers hebben gezegd, ja, ik ga gewoon op 19 januari open, want ik hou het niet langer. Ja, het kabinet wil die onvrede tegemoetkomen door die steunpakketten, hè, die er al zijn, toch nog wat soepeler te maken. Waarbij je bijvoorbeeld moet denken aan winkels die met voorraden blijven zitten. Hè, kledingwinkels die winterjassen nu in de voorraad hebben, en die krijgen ze straks in de zomer echt niet meer verkocht. Of in het voorjaar, papieren agenda's bij die winkels verkopen. Ja, daar blijf je gewoon mee zitten op een gegeven moment. En het kabinet die ziet een beetje dat vaccineren als de finishlijn. En wil niet dat er net voor in het zicht van het einde nog bedrijven onnodig omvallen, omdat ze een aantal rekeningen niet kunnen voldoen. Dus wordt er nog een keer gekeken naar dat steunpakket van kunnen we dat nou nog ietsje soepeler maken? Dat er hier en daar wat meer wordt vergoed. Ja. En dan halen deze ondernemers misschien ook het einde van de lockdown.
De moeder van de 8-jarige Charlene is schuldig bevonden aan de dood van haar dochter. Het gerechtshof van Leeuwarden heeft zojuist besloten dat moeder Helene 9 jaar en 9 maanden cel krijgt voor doodslag. Helene zou 5,5 jaar geleden haar eigen dochter van de flat hebben gegooid of laten vallen.
Dan de beslissing. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank en doet opnieuw recht. Spreekt verdachte vrij van moord en verklaart doodslag bewezen. Verklaart verdachte strafbaar. Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 jaar en 9 maanden.
Verslaggever Victor Schildkamp was bij de uitspraak. Goedemiddag, Victor.
Goedemiddag, ik zit hier nog in de rechtszaal.
Ja, dus nu toch die moeder schuldig bevonden?
Nou ja, toch. Die was natuurlijk al jarenlang verdachte. En inderdaad, die wordt schuldig bevonden. En 9 jaar, 9 maanden. Ze moet gelijk aan die straf beginnen. Dus ze zal vandaag of morgen worden opgehaald.
Je zegt toch, ze was eerder verdacht. Maar Helene was natuurlijk wel eerder vrijgesproken. Waarom komt het hof nu wel tot een veroordeling?
Ja, het belangrijkste is eigenlijk die verklaring van die buurman. Daar hebben we al eens eerder over gehad en over geschreven. De bovenbuurman heeft verklaard dat hij voor het drama lawaai heeft gehoord. Een beetje ruzie, een bons, gedoe in ieder geval in dat huis van moeder en dochter. En die verklaring die wordt nu als betrouwbaar geacht. Die moeder heeft altijd gezegd, ik lag te slapen, ik werd wakker van de tocht. Ik ging kijken en zag dat mijn dochter naar beneden was gestort. Maar die buurman die verklaart dus dat hij allemaal lawaai heeft gehoord en zo. En daarmee wordt dus eigenlijk het verhaal van de moeder als onwaar, dat klopt niet, betiteld door het gerechtshof. En dat opgeteld bij allerlei ander bewijs geeft dat nu de doorslag dat moeder wel wordt beoordeeld. Dus die verklaring van die buurman, ja. die door de rechtbank een paar jaar geleden terzijde werd geschoven was onbetrouwbaar, die wordt nu wel als betrouwbaar gezien. Ja, en dan heeft moeder dus gelogen en dat is dan net het laatste zetje wat ze... Wat gerechtshof nodig had, blijkbaar om haar te veroordelen.
Wat is er dan volgens het hof in die nacht in juni 2015 gebeurd?
Ja. Nou ja, de moeder was stom dronken. Die had 10 bier op naar eigen zeggen, op een nuchtere waag. Dus dat was al duidelijk. Wurgen is niet bewezen geacht. Dus het gaat erom dat moeder dochter heeft laten vallen of naar beneden heeft gegooid. Wat nou precies heeft gedaan. Is niet helemaal, dat zal wel nooit helemaal duidelijk worden. Maar in ieder geval heeft moeder in een dronken bui, in een opwelling, de dochter over de reling geduwd, gegooid, laten vallen.
Ja.
Zeg het maar. Maar niet dus eerst gewurgd of geprobeerd te wurgen. Maar ze hadden al ruzie gehad. Hè, dus blijkbaar is dat 's nachts nog een tijdje doorgegaan. En heeft moeder toen... ze had ook een kwaaie dronk, hè. Dat is ook duidelijk geworden. Moeder kon enorm agressief worden als ze gedronken had. Ja, blijkbaar heeft ze een opwelling gedacht, ik wil van mijn dochter af. En vreselijk drama natuurlijk. En dat is dan wat er gebeurd is.
Ja, eerder werd er nog van een slaapwandelen of een ongeluk gesproken. Waarom zijn deze mogelijkheden dan nu aan de kant geschoven?
Ja, slaapwandelen of zelfmoord. Ja, zelfmoord dat komt eigenlijk gewoon niet voor bij meisjes van 8 jaar. En dan al helemaal niet 's nachts, weet je wel. Dus dat werd om die reden uitgesloten. Dat kan eigenlijk niet, want dat gebeurt gewoon nooit. En zelfmoord bedoel ik. Slaapwandelen, dat zou in theorie kunnen. Er is een deskundige die sluit dat niet helemaal uit. Maar dat rapport van die deskundige, dat wordt niet als... compleet beschouwd. En ook dat is gewoon technisch gezien bijna onmogelijk.
Ja.
Dan zou het meisje slaapwandelen zonder de reling te hebben aangeraakt. Want er zijn geen sporen gevonden. Over de reling moeten zijn gesprongen. Ja, het wordt gewoon waar de rechtbank twee jaar geleden nog niet helemaal wilde uitsluiten. Wordt dat nu met nog meer onderzoek, nog meer deskundigen er tegenaan eigenlijk als onmogelijk beschouwd. Ja, en dan heb je alles uitgesloten behalve dat de moeder het gedaan kan hebben.
Ja.
Komt die verklaring van die buurman nog bij, waaruit eigenlijk blijkt dat de moeder heeft gelogen over wat er die nacht is gebeurd. Ja, dan waagt het gerechtshof het erop, zal ik maar zeggen. En denken ze dat het wettig en overtuigende wees is. Dat moeder het meisje heeft laten vallen of in ieder geval naar beneden heeft gegooid. Dus ja.
Die voordeel
daarmee is het mysterie. Ja, sorry, ga verder.
Nee, ja, daarmee is het mysterie.
Daarmee is het mysterie dan toch opgelost. Hè? 5,5 jaar lang was dit een raadsel. En nu weten we dan. Dat moeder in een dronken bui haar eigen dochter over de reling heeft gehangen. of om er te laten vallen. Of ik bedoel, of om er echt expres naar beneden te gooien of ze te laten vallen.
Ja.
In ieder geval heeft zij het fysiek gedaan.
Nou ja, je zegt het is nu definitief afgerond. Maar is het ook definitief afgerond?
Ja, maar je kan nog in cassatie. Hè? Dan gaat er nog eens gekeken worden of de hele rechtsgang goed is verlopen en zo. Maar ik denk dat nu wel klaar is. Ja, het rechtshof heeft ook gezegd dat moeder onmiddellijk aan de straf moet beginnen. Dat betekent dat ze ja, misschien nu al, misschien straks, vanavond, morgenochtend gepast is.
Ja, hoe gaat dat dan? Dagen, want zij was niet in de rechtszaal aanwezig.
Nee, haar moeder, dus de oma van Charlène, was hier wel. Ja. En die zei dat de moeder de honden aan het uitlaten was. Dus ze moeten haar nog maar zien te vinden. Maar ik denk niet dat moeder op de vlucht gaat slaan. Die moet zich of melden of de advocaat gaat bellen van ja joh, je bent veroordeeld, je zult je daar en daar dan en dan moeten melden. Of ze wordt gewoon opgehaald en gearresteerd en dan word je vastgezet. Ja, ze moet direct aan de straf beginnen, dus dat kan vandaag, morgen al gebeuren.
De brancheorganisatie In Retail wil dat winkels, net zoals bijvoorbeeld bouwmarkten, een afhaalloket mogen openen. Winkels dreigen failliet te gaan, terwijl dat op deze eenvoudige manier te voorkomen is.
Het probleem nu is dat er geen enkel vooruitzicht is hoe we verder moeten.
Redt u het financieel?
Nee, onmogelijk. Onmogelijk.
Wij hebben dit speciaal voor de feestdagen ingekocht. En als we straks open mogen, is dit gewoon helemaal niets meer waard.
De kleine kledingzaken die tevreden zijn met 2-3 klanten tegelijk, met 10-15 klanten op een dag, die zorgen mijns inziens niet voor de besmettingen. We zijn ten einde raad en ik ben, ja, dat merkt u wel in mij, ik ben boos.
Udo Delfgauw is directeur van In Retail. Ja, bij deze winkeleigenaar staat het water aan de lippen. Hij is boos, zegt hij. Hoe ernstig is de situatie bij al die andere winkels?
Ja, net zo ernstig. Hè? Wij krijgen dit soort geluiden de hele dag door. De schade is enorm in de retail. Precies wat deze heer ook zegt. Hè? Door de voorraden uitpuilen, de winkels puilen uit. Die voorraden worden straks weer aangevuld met nieuwe voorraden. Moet allemaal afgeschreven worden. Ja, de schade is enorm in de retail.
En helpt dan een afhaalloket?
Ja, kijk, het helpt ook. Hè? Het is sowieso aan een stukje perspectief. Hè? Enerzijds hebben wij heel hard gelobbyd voor meer steun. Dat is één, hè? Want wij vinden dat de voorraadvergoeding die er nu is echt maar een druppel op de gloeiende plaat is. Maar daarnaast, in heel Europa, ook vanaf vandaag in heel Duitsland, mag je afhalen bij winkels. Dus wij begrijpen ook echt niet waarom dat niet in Nederland zou kunnen. Het kan ontzettend veilig. Dat laten andere landen zien, dat laten de bouwmarkten zien. Dus geef in ieder geval dat kleine beetje perspectief aan de winkels die nu dicht zitten.
Ja, want hoe zit dat precies? Want bouwmarkten en horeca mogen wel aan de deur verkopen. Waarom winkels eigenlijk niet?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is ook onze vraag steeds aan de overheid. Bij horeca mag het wel. En daar is het nog ingewikkelder. Hè? Want dan zit je vaak rond etenstijd dat je de maaltijden afhaalt. Bij winkels kun je het over de hele dag spreiden. En die tijdslots ook afspreken online. Zoals nu in de bouwmarkten gebeurt. En dat laat zien, dat kan buiten, dat kan aan de deur. Hè? Dus het kan heel veilig. Dus wij begrijpen ook niet zo goed waarom de overheid dit niet toestaat. Nee.
Aan de andere kant zag je natuurlijk wel dat met name in winkelcentra, dat het daar misging de vorige keer. En dat Rutte het argument gebruikt van we willen verplaatsingen aan zich minimaliseren.
Ja, dat klopt. Maar aan de andere kant hè, denk ik ook dat je het juist kunt ontlasten. Hè. Het is nu nog steeds erg druk in supermarkten, et cetera. De online kanalen zijn nog steeds overvol. Dus wij denken nou juist hè, dat door dit te spreiden op een veilige manier. En nogmaals, als je het met vaste tijdslots doet, dan hoeven er ook geen rijen te ontstaan, et cetera. Denken we juist eerder dat het kan helpen aan de veiligheid dan dat het daar tegenin zou gaan.
Nou komen er eigenlijk al de geluiden uit Den Haag dat de lockdown wordt verlengd. Wat is dan het perspectief voor jullie branche?
Nou, dat is natuurlijk een domper, alhoewel het ook weer niet een verrassing is. Hè, want we hebben de laatste dagen natuurlijk gezien dat Duitsland verlengt. Hè. In het debat kwam het al een paar keer naar voren. Maar het is wel een grote klap en domper voor de retail die nu al dicht zit, waar de schade al groot zit. En dan is het denk ik juist goed, hè, onze twee speerpunten, dat je en zorgt dat de schade die dit oplevert voor de retail, dat daar fatsoenlijke steun voor komt en niet het pakket wat er nu ligt. En dat je daarnaast inderdaad met bijvoorbeeld het toestaan van afhalen of wellicht straks in de volgende fase het kopen op afspraak, dat je weer een klein beetje perspectief ook biedt. Want ik denk dat dat ontzettend belangrijk is.
Ja, je noemt die steun al. Nu wordt er de komende tijd naar een extra steunpakket gekeken. Zijn jullie daar dan mee geholpen?
Ja, het hangt natuurlijk een beetje vanaf hoe dat pakket eruit gaat zien. Hè. We horen inderdaad ook dat de extra steun komt. Ik denk dat dat hard nodig is. Hè. Vooral inderdaad op het verlies van die voorraden. Er wordt ontzettend veel schade geleden. Ik denk dat daar gewoon een fatsoenlijke maatregel voor moet komen. En niet de horecaregeling die nu doorgekopieerd is naar de retail. Hè, want dat is echt niet te vergelijken. Dat is echt een druppel op een gloeiende plaat. En het dekt wel langer na niet de schade. En daarnaast, hè, wat ik zeg net. Hè, die komende nieuwe voorraden gaan nu alweer binnenkomen. Die zullen normaal gesproken worden die betaald vanuit de omzetten die je deze weken maakt. Die is er nu niet, nu de winkels dicht zitten. Dus ook daar zul je naar moeten kijken of er middels faciliteiten mogelijkheden zijn om daar ondernemers bij te helpen. En daar zijn we inderdaad ook over in gesprek met economische zaken vooral. Dat echt, echt beter moet.
Ze zeggen toch, het leven begint bij 40.
Ja, maar wat begint er dan precies? De weg terug?
Aftakeling, begin van het einde, allemaal ellende.
Ja, en wat was daarvoor dan? Was dat droog oefenen?
Nee, maar serieus jongens, 20ers die hebben de toekomst, 30ers een dilemma.
50-plussers hebben een eigen partij, dames en heren, en een omroep. En wat hebben wij?
Wat hebben wij?
Een podcast!
Mijn god. Het is echt heel erg. Ja. Het is echt heel
dat
erg.
Dat je dit gewoon gedaan hebt.
Wat sta ik hier eigenlijk te doen?
Ben ik dan een oude lul? Maar dan...
Laten we ook stoppen met dat het erg is dat je ouder bent.
Ja, en hoe diep je gaat dat je... Ja. Echt...
Ik heb nog steeds het idee dat ik gewoon maar een beetje wat aanklooi.
De 40ers.
Luister nu op ad.nl en via de bekende podcast apps.